Onze hulp en onze verwachting is in dit uur van de levende God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt wat zijn hand begon en nooit laat varen de werken zijn handen. Genade zij ons en vrede van hem die is, die was en die spoedig komen zal. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft door zijn bloed. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. Gaat u zitten. We zingen ook nog de volgende coupletten van lied 626. We willen eerst samen de Heer een zegen vragen. Heer, als we dat gebed hebben gezongen tot u, zie ons wachten, zie ons wachten. Schenk nieuw leven, dierbare Heer. Heer, dan is het verlangen van ons hart dat u vanmorgen door uw woord en geest spreekt tot de harten van ons allen die hier in de kerk zijn, of die meeluisteren op welke wijze dan ook. En het is uw verlangen om nieuw leven te schenken. Heer, we danken u er daarvoor. We danken u dat we vanmorgen op deze stralende opstandingsdag van de Heer Jezus bij u mogen komen in zijn naam. Vader, we danken u voor uw gave van de Heer Jezus. We danken u voor uw heilig woord. We danken u voor de Heilige Geest. We danken u, Heer Jezus, voor het offer wat u bracht. We leven weer in de lijdensweken en we worden opnieuw bepaald bij dat onmetelijke offer wat u gebracht hebt voor ons, voor mij. Heer, we begrijpen dit niet en we kunnen het niet beredeneren wat het u gekost heeft om ons, om mensen te redden. En toch, uw woord zegt dat het waar is en we danken u daarvoor. En we leven nog in de genadetijd en we mogen ook vandaag mogen mensen komen voor het eerst op bij vernieuwing aan de voeten van de Heer Jezus, op het kruis van Golgotha. O Heer, we danken u voor deze genadetijd. En we willen bidden voor ieder die hier vanmorgen is of die medeluistert. U weet, Heere, wat een ieder nodig heeft naar ziel, lichaam en geest. Heer, er zijn ook onder uw kinderen vele zieken, soms ernstige zieken. En we willen voor ze bidden en ze opdragen voor de troon van uw genade, ook vanuit deze gemeente. Leg gij uw hand op ze. Wilt u genezing schenken? Dat mogen we u toch ook vragen, want u bent de grote genezer. Maar wil u vooral bidden, Heer, om vrede, om rust, wetende dat u alles in uw handen heeft. We bidden voor hen die andere moeite hebben, die misschien twijfelen, die vragen hebben. Heer, er komt zoveel op ons af vandaag in deze wereld. Maar we willen u zo danken dat u op de troon zit. Dat u alles in deze chaotische wereld, ook al lijkt het niet, toch in uw handen heeft. En dan willen we heel bijzonder ook bidden, Heer, voor onze broeders en zusters daar in het Midden-Oosten. U weet wat er allemaal gebeurt. Er leven ook kinderen van u en ook in Japan die met die vreselijke dingen te maken heeft gehad. Heer, we bidden u dat u ze uw genade, uw vrede, uw rust geeft. Maar we bidden ook dat door de dingen die gebeuren in deze wereld en waarin we zo duidelijk de voetstappen kunnen horen van de komende koning, dat nog velen die u nog niet kennen zullen gaan nadenken over hun leven, zullen gaan nadenken over de dingen in de wereld. Heren, we bidden voor hen en we dragen ze aan u op. We zitten hier misschien vanmorgen ook, ik weet het niet, of die meeluisteren, die het misschien allemaal wel prachtig vinden, maar die nooit die radicale keus voor u gemaakt hebben. En dat is toch precies wat uw woord zegt. Heren, wilt u door uw woord en geest vanmorgen spreken? We bidden voor de kinderen, Heren. We willen ook daar zijn en u weet wat er op onze kinderen, op onze kleinkinderen afkomt in deze tijd. O, wil ook hen daar genade geven en dat ze ook al heel vroeg mogen weten wie voor hun de Heer Jezus wil zijn. Heer, we danken u zo dat u ons nog de gelegenheid geeft en de vrijheid om bij elkaar te komen. En we bidden nogmaals, Heer, als we straks uw woord mogen openen, wilt u dan dat woord levend maken aan een ieder hart van ons. Zo leggen we de dienst in uw handen, Heer, en willen het van u verwachten, uit genade en in die wonderbare naam van de Heer Jezus. Geprezen zij zijn naam. Amen. We gaan met elkaar zingen Johannes de Heer, 784, de versen 1, 3 en 5... En u krijgt in de eerste rondgang gelegenheid om uw gaven te geven voor het werk in deze gemeente. 784, 1, 3 en 5. Broeders en zusters, ik las een tijdje geleden het volgende. Voor veel christenen is het geloof doodgewoon geworden. Maar als het geloof doodgewoon geworden is, dan is het geloof gewoon dood. Een krasse uitspraak vindt u misschien. Dat dacht ik ook toen ik het op het eerste gezicht las. Maar moeten we niet vaststellen dat het geloof in de levende God, het geloof dat u bent gekocht en betaald door het offeren van de Heer Jezus, dat u de eeuwigheid hebt bij Hem, moeten we dan niet vaststellen dat dat voor veel christenen de gewoonste zaak van de wereld geworden is? Ja, we gaan naar de kerk en we zingen mee en we doen mee en we geven en we zijn actief. Maar dat sprankelende van de begintijd, die stromen van levend water. Ja, laten we nou eerlijk zijn. Dat is toch voor velen een soort kabbelend beekje geworden. En dat is niet wat God bedoelt. Hoe komt dat? Nou, ik denk dat er diverse oorzaken kunnen zijn. Kan gewenning zijn. Je kunt gaan wennen aan de geweldigste zekerheid dat je gered bent. Helaas kun je eraan wennen. Dat kan een soort wereldsgelijkvormigheid zijn, wat maar zo weer binnensluipt. Het kan ook de welvaart zijn waar we toch nog steeds in leven. Ja, we mopperen wel eens. Maar vergeleken bij andere delen in de wereld gaat het ons helemaal nog niet zo slecht. Laat maar wel wezen. Maar het kan ook zijn, en dat hoor je heel vaak ook van zielzorgers, dat er vaak bewuste, maar ook vaak onbewuste zonden zijn in het leven van een kind van God. Weet u, Gods problemen zijn niet de ongelovigen, of de atheïsten, of de islam, of weet ik wat voor mensen. Gods problemen zijn Gods kinderen die zijn woord kennen, weten wat ze moeten doen en het toch niet doen. En dat sluit maar zo binnen. En vroeg of laat kom je gegarandeerd in de problemen. Ik wil vanmorgen met u nadenken over een stukje uit Genesis 32. En dat gaat over de ontmoeting tussen Jacob en zijn broer Esau. Jacob is op weg naar Kanaan en dan moet hij door het gebied van Edom, het land Seir. Maar daar woont zijn broer Esau. En die twee hebben nog een probleem op te lossen, wat nooit opgelost is. Maar in plaats van op de levende God te vertrouwen, probeert Jacob met allerlei handigheidjes het zelf op te lossen. En dan komt hij tot ontdekking, en dat heeft hij al zo vaak ontdekt in zijn leven, dat het op deze wijze niet lukt. En dat het op deze wijze ook niet kan. En toen ik daar zo van de week mee bezig was, toen dacht ik, kijk, hier staat nou Jacob model voor een kind van God die hem lief heeft, zegt met hem te willen wandelen. En toch, als het erop aankomt, altijd weer probeert de Heer een handje te helpen. Dat zit blijkbaar zo in ons ingebakken en daar raken we maar heel moeilijk af. En dat lukt soms wel, totdat je in de gaten komt, nee, ik kom er toch op deze wijze niet uit. En ik dacht van de week, toen ik daarmee bezig, die geschiedenis van Jacob is zo door en door herkenbaar voor ons als christenen. Nou, Jacob probeert zich in dat eerste gedeelte van hoofdstuk 32 in allerlei bochten te brengen. Hij stuurt boden vooruit, hij brengt Esau de groeten over, hij wil een geschenk geven. Maar het werkt niet. En dan volgt de worsteling in Peniel. Daar wil de Heer hem hebben. Daar worstelt hij met God zelf. Daar wil de Heer hem herinneren aan zijn onbeleden zonde. Want dat moest eerst opgelost worden. Ik wil dat met u lezen. Genesis 32 vanaf vers 22. Toen stond hij in die nacht op, nam zijn beide vrouwen en zijn beide slavinnen en zijn 11 zonen. En hij trok de doorwaadbare plaats van de Jabbok over. En hij nam hen en deed hen de beek overtrekken. Zo bracht hij alles wat hij had naar de overzijde. Zo bleef Jacob alleen achter. En een man worstelde met hem totdat de dag aanbrak. Toen deze zag dat hij hem niet overmocht, sloeg hij hem op zijn heupgewricht, zodat Jacobs heupgewricht ontwricht werd, terwijl hij met hem worstelde. Toen zeide hij, laat mij gaan, want de dageraad is gekomen. Maar hij, Jacob, zeide, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Daarop zeide hij tot hem, hoe is uw naam? En hij zeide, Jacob. Toen zeide hij, uw naam zal niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want gij hebt gestreden met God en mensen, en gij hebt overmocht. Daar vroeg Jacob, maar zeg mij toch uw naam. Hij antwoordde, maar waarom vraag je naar mijn naam? En hij zegende hem daar. En Jacob noemde de plaats Pniel, want zeide hij, ik heb Gods gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden gebleven. En de zon ging over hem op toen hij door Pniel getrokken was. En er ging mank aan zijn heup. En daarmee de Israëlieten tot op de heden de heupspier niet die op de heupgewricht ligt. Omdat hij Jacob op het heupgewricht aan de heupspier geslagen had. Toen sloeg Jacob zijn ogen op en daar zag hij Esau aankomen en met hem 400 man. Toen verdeelde hij de kinderen onder Lea en Rachel en de beide slavinnen. Hij plaatste de slavinnen en haar kinderen vooraan, Lea en haar kinderen daarachter en Rachel en Jozef achteraan. En zelf ging hij voor hen uit en boog zich 7 maal ter aarde totdat hij bij zijn broeder gekomen was. Maar Esau snelde hem tegemoet, omarmde hem, viel hem om de hals en kuste hem. En zij weenden. Tot zover de lezing van het woord van God. Voordat we er met elkaar over na willen denken, krijgt u nog gelegenheid om uw tweede gave te geven voor het bouwfonds. En zingen we met elkaar alle coupletten van 121 uit Johan de Heer. Dat is een gebed wat u gezongen heeft. Wel gij anderen zegent, Heiland, zegen u ook ons, zegen u ook mij. En als je dat oprecht gezongen hebt, dan doet de Heere dat ook. Hij is een waarmaker van zijn belofte. Broeders en zusters, er is iets wat mij de laatste tijd bezighoudt. En dat is de geestelijke nood in Nederland. Nee, niet onder ongelovigen, maar onder gelovigen. Mensen die zeggen de Heer Jezus te kennen. Wat zijn er een christenen vandaag, en wij komen nog wel eens hier en daar, die met elkaar overhoop liggen. En de een weet het nog beter dan de ander. Wat zijn er wat huwelijken die allebei zeggen de Heer te kennen, die als vreemden naast elkaar leven. Net als schepen die elkaar op zee voorbij gaan, weet je, als ze toeteren een keer en dan is het weer. Wat zijn er een boel christenen die tegen beter weten erin. Naar occulte genezers lopen wat God verboden heeft. Deuteronomium 18 bijvoorbeeld. Wat wordt er in veel gemeenten over christenen onder elkaar geroddeld. Slecht gesproken. Niet vergeven willen. Sommige christenen kunnen andere christenen tot in het diepste van hun ziel kwetsen. En dan ook nog net doen alsof er niks aan de hand is. En dat jaren kunnen volhouden. Dat is verschrikkelijk. Ik heb 26 jaar in geestelijk arbeid gewerkt. En ruim 20 jaar was ik oudste in de gemeente. Dat is bij elkaar zoals wat, bijna 50 jaar. Het is werkelijk onvoorstelbaar wat christenen elkaar kunnen aandoen. Daar kan ik wel een boek over schrijven. Ja, ik doe het niet. Maar bij wijze van spreken. Dingen die je in de wereld nooit meemaakt, of bijna nooit meemaakt. En ongelovigen zien dat ook. En die begrijpen er helemaal niks meer van. Ik heb u, meen ik, dat verhaal wel eens verteld van Charles Finney. Die was nog niet tot geloof gekomen. Maar hij bezocht wel een bijbelkring. En op een keer zeiden ze na afloop van de dienst: meneer Finney, we zullen voor u bidden dat u net zo wordt als ons. Toen zei Finney: nou, doe dat maar niet. Doe dat maar niet, nee. En zeggen: jullie praten over liefde en vrede voor elkaar. Jullie praten over overwinning. En hij zei: hoor, maar ik zie er helemaal niks van. Dus het klopt of met jullie niet, of met die Bijbel klopt het niet van jullie. Nou, later had hij in de gaten dat het met die Bijbel wel klopte. Hij is voor duizenden en duizenden tot eeuwige zegen geweest. Maar blijkbaar klopt het met die christenen niet. En wij moeten de mensen tot jaloersheid verwekken. Ik denk: jongen, waar zijn we mee bezig? Christen die volkomen blind zijn voor de tijd waarin we leven. Elke keer als je de televisie aanzet of je leest een krant, zijn het roepstemmen van de komende koning. Jezus komt. En dat heb je al heel vaak gehoord hier, denk ik. Nou, dat weet ik wel zeker. En wat kun je eraan gaan wennen? Wat zijn er een problemen onder christenen vandaag? En goed, noem deze zaken zonde. En de tijd gaat heen. En duizenden en tienduizenden in ons land zijn op weg naar de eeuwige verlorenheid. Ik zeg niet dat u ze allemaal moet bereiken, maar wat zou het geweldig zijn als je je beschikbaar stelt. En Heere, wat moet ik doen? Wat wilt u dat ik doen zal? Als er ooit een tijd geweest is dat er een opwekking nodig is onder christenen, dan is het vandaag. Nee, ik bedoel geen sfeertje, geen lekker voelen wat je vandaag allemaal hoort. Nee, geen emotioneel gebeuren, maar een nieuwe toewijding aan de Heer Jezus. Een herleving, een meer zicht op de Heer Jezus, wat Hij voor ons, voor u, voor jou gedaan heeft. Zou de Heer dat dan willen? Oh, ik ben er diep van overtuigd. Ik las van de week Jesaja, hoef je niet op te zoeken hoor. Jesaja 1 vers 18. Daar zegt de Heer tegen Israël, die ook in zo'n diep dal zat: kom toch, laat ons tezamen richten, zegt de Heer. Het kwam bij mij over als het ware een klaagzang van de Heer. Heer, kom toch, laat ons tezamen richten. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. En die God is niet veranderd hoor. Die God die leeft vandaag nog precies zo. God wil een herleving schenken onder zijn kinderen, maar dat begint met verootmoediging. Elke opwekking uit de geschiedenis begon met verootmoediging, met belijdenis van zonde. Maar wat zegt Jesaja 59 vers 1 en 2? Israël, mijn hand is niet te kort om te verlossen. Maar het zijn uw zonden die scheiding brengen tussen mij en tussen u. En die God is niet veranderd. Weet u, God neemt de zonde van zijn kinderen zeer ernstig. Uiteindelijk hebben we ooit vrijwillig ons leven aan de Heere gegeven. Het moest niet, het was geen verplichting. Volkomen vrijwillig. Maar als je de Heere vrijwillig wat geeft, dan wil de Heer het ook hebben. Dat is ook logisch. David, een man naar Gods hart. Na zijn overspel met Bathseba had God hem vergeven. Maar zijn kind stierf. Mozes, een man God. Vroeger dacht ik altijd als kind, wat maakt dat nou uit of hij nou tegen de rots spreekt of op de rots slaat. Ja toch, denken wij als mensen. Als je er wat dieper in duikt, dan weet je dat dat wel degelijk verschil maakt. Maar Mozes mocht het land niet in. Jacob had gezondigd, we hebben het gelezen. God moest hem aanpakken in de worsteling in Peniel. En zo zijn er vele voorbeelden in de Bijbel. 1 Korinther 10 zegt, ons ter lering, ter vermaning en ter onderwijzing. En ik geloof dat we naar die lessen moeten luisteren. We hebben het gelezen, althans we hebben een gedeelte gelezen. Jacob is meer dan 20 jaar weg geweest en hij is op weg naar Kanaan. Hij is een groot man geworden. Hij ging weg alleen maar met een stok, hè, met een staf, dat staat er ook. En God heeft hem geweldig gezegend. Hij komt als een geweldig leger komt hij terug. Hij had nog wel even een probleem met Laban, want hij was stiekem vertrokken. Maar goed, Laban kwam hem tegen en dat probleem was opgelost. Er was een verbond gesloten tussen hem en Laban. Klaar. Maar dan doemt er een ander probleem op voor Jacob en dat is veel en veel groter. Op weg naar Kanaan moet hij door het land Seir, het land van Edom, en daar woont zijn broeder Esau. En die heeft nog een appeltje met hem te schillen. Die is dat probleem van die linzenmoes nog nooit vergeten. En die heeft gezworen dat als ik hem ooit weer tegenkom, vermoord ik hem. Om het dan maar eens plat te zeggen. En Jacob is bang. Hij is angstig. Esau is de belichaming van een oude, onbeleden zonde. Je kunt dingen gedaan hebben die je zelf misschien vergeten bent. Maar de Heere vergeet ze niet. En als je het vraagt om hem te laten zien, dan doet hij dat ook. Jacob had het eerste geboorterecht gestolen. Hey, u kent dat verhaal. God had hem dat beloofd. Maar hij dacht, ik moet de Heere mijn handje helpen. Van veronderstel dat de Heer het vergeet. En toen had hij het eerste geboorterecht gestolen. Hij had zijn oude vader bedrogen en hij vlucht naar zijn oom Laban. Ik las een tijdje geleden in de krant, angst is de meest moderne ziekte van deze tijd. Er lijden meer mensen aan angst dan aan kanker, stond er in de krant. En dat laatste is ook verschrikkelijk. Waarom dan? Waarom hebben mensen angst? Waarom hebben ook veel christenen angst? Want dat hoor je van zielzorgers. Weet u, God is volkomen in zijn liefde. Hij gaf de hemel voor u leeg. Hij heeft u op het oog. Zijn hart gaat naar u uit. Hij is volkomen in zijn liefde. God is volkomen in zijn genade. Genade zo oneindig groot. U kent dat lied wel. Hij kocht u vrij. Met het kostbare bloed van de Heer Jezus. Onverdiende gunst. U hoeft er niks voor te doen. Ja, je hart en leven aan hem toevertrouwde. Hij is volkomen in zijn genade. Maar God is ook volkomen, en dat wordt wel eens vergeten vandaag. God is ook volkomen in zijn heiligheid. Er wordt veel over de liefde van God gesproken. Dat is helemaal waar. Amen, zeg ik dan. Maar God is ook heilig. En het feit dat u en ik gezondigd hebben, maakte het nodig dat God de hemel leeg gaf en zijn eigen kind gaf. Ik zei straks in het gebed, meen ik, we leven weer in de lijdenstijd. En we worden weer opnieuw bepaald bij het lijden van de Heer Jezus. Maar we hebben wel eens nagedacht over het lijden van God de Vader. Die er zijn eigen kind zag lijden. Zag sterven, zag belasten, bespot worden. Waarom? Omdat hij zo ontzettend veel van je houdt. Daarom. God wil mensen redden. God wil mensen redden. Wil de mensheid redden. God is liefde. Maar God is ook heilig. Een tekst die mij de laatste tijd regelmatig in mijn gedachten komt. Komt uit Hebreeën 12 vers 14. Jaag naar de vrede met allen en naar de heiliging. Zonder welke niemand de Heere zal zien. Dat is wat, als je over zo'n tekst nadenkt. Een heel ernstige woorden. We lazen een tijdje geleden aan tafel het verhaal van Nadab en Abihu. Dat zijn die zonen van Aaron, weet je wel. Ze moesten het reukoffer aansteken. Dat was hun opdracht. Maar God had daar speciale voorschriften voor gegeven. Ze moesten namelijk het vuur ontsteken met een vuur wat kwam van het brandofferaltaar. Zo'n prachtige symboliek trouwens, want het brandofferaltaar wijst naar dat grote altaar, Golgotha. Waar het lam van de wereld voor de wereld geslacht werd. Maar goed, maar op die inwijdingsdag werd dat brandofferaltaar aangestoken door God zelf. Vuur van de hemel. Zo had God het bepaald. Maar Nadab en Abihu, die deden dat niet. Die dachten dat het ook wel anders kon. En daar heb je gelijk het probleem van zoveel christenen vandaag. Ja, het staat wel in de Bijbel, maar ik denk dat het ook wel anders kan. En dan kom je op allerlei ethische zaken terecht en dan kom je op allerlei andere dingen terecht. Ik dacht dat het ook wel anders kon. Nee, God had het zo gezegd. En dat geldt vandaag voor ons precies hetzelfde. Ik heb al vaak gezegd, als God zegt het is zwart, dan kunnen wij er geen wit of grijs van maken. Dat proberen we vaak wel als mensen. Een beetje ertussen doorschipperen. Maar zo werkt het niet. Nadab en Abihu brachten vreemd vuur. En we kennen misschien het verhaal en ze vielen dood neer. Dat is waar. Ja, zegt u, dat was het Oude Testament en dat was de God van het Oude Testament, van het verbond. Wij leven vandaag in het Nieuwe Testament, wij leven in de tijd van de genade, ja. Maar die God van de Bijbel is niet veranderd. Denkt u maar aan de geschiedenis van Ananias en Sapphira in het Nieuwe Testament. God is niet veranderd. En daarom moet zonde beleden worden. Elke keer opnieuw als wij tot ontdekking komen dat we gezondigd hebben. Nou, daarom confronteert God Jacob met deze onbeleden zonde. Waarom dan? Omdat de Heer zo graag verder wil met Jacob. Waarom confronteert God ons vaak met onbeleden zonde? Omdat de Heer zo graag verder wil met ons. En die dingen komen meestal tot ons als je stille tijd hebt. Als je de Bijbel leest. Of misschien als je onder een boodschap zingt. Of als je, als je een prachtig mooi lied zingt. Dan spreekt de geest van God tot je hart. Dan kun je niet wegzingen. Of wegklappen. Of wegwerken. Dat moet je belijden voor de Heer. Vandaag zijn er ook samenkomsten. Kom maar naar voren en we leggen je de hand op en alles is klaar. Ik zes hier nog even een beetje hoor. Maar zo werkt het niet. Zonde moet voor de Heer beleden worden. En dan is God genadig om te vergeven. Dat zegt zijn woord. Elke keer opnieuw. Het is zo eenvoudig. En toch zijn er mensen die er jarenlang mee rondlopen. Omdat men ten diepste niet wil. En als een mens niet wil, heb ik wel eens gezegd, dan kan met alle eerbied gesproken de Heer niks meer doen. Want God werkt nooit tegen je wil in. God wil dat Jacob zijn zonde inziet, dat hij buigt, dat hij het beleidt. Maar Jacob wil niet. Hij probeert er met een paar handigheidjes onderuit te komen. Nou, zo zijn wij toch mensen vaak. Ja, dat staat er wel en eigenlijk moest ik het wel doen. Of maar ja, we hebben vaak ook geestelijk gesproken een trotse nek. En het is verschrikkelijk moeilijk om die te buigen. Maar als de Heer wat duidelijk maakt aan zijn kinderen en je wilt het niet, dan moet je nooit meer lied 300 uit de bundel zingen. U kent dat lied wel, hè? Geest van God, maak in dit uur al uw kinderen vrij. Schenk nieuw leven, kracht en vuur, schenk het ook aan mij. Maar dan, neem mij, breek mij, vul mij, zend mij. Dat vullen en dat zenden, dat valt nogal mee.
Maar dat nemen en dat breken, dat is niet mooi. En dat is ook niet makkelijk hoor. Maar als je dat niet echt wil, dan moet je dat nooit meer zingen. Als Jacob niet wil buigen, dan gaat God hem breken. Als de Heer ons wat duidelijk maakt en we willen niet buigen, dan kan het gebeuren dat God je gaat breken. En dat doet pijn. Waarom wilde God Jacob breken? Om hem een heerlijke openbaring van hemzelf te geven. En dat is ook altijd Gods bedoeling met zijn kinderen. God wil zo graag verder met ons. Want als er zonde in je leven is, dan kom je niet verder. Dan sta je stil. En in de zakenwereld zegt men dat er stilstand is achteruitgang. En zo is het geestelijk gesproken precies zo. Jacob probeert er onderuit te komen. En dan doet hij 3 pogingen. En daar wil ik even kort bij stilstaan. Maar dat is zeer leerzaam voor ons, om toch onder de stem van de Heer uit te komen. De eerste poging staat in vers 4 en 5 van 32. We hebben dat niet gelezen, maar goed, anders werd het allemaal te lang. 4 en 5, Esau, hij moet dus door het land van Esau. En dat durft hij niet, en dan zegt hij in vers 4 en 5 tegen zijn knechten: zo zult gij tot mijn heer, tot Esau zeggen, zo zegt mijn knecht Jacob: ik ben als vreemdeling, heb ik bij Laban vertoefd en ik ben daar tot nu toe gebleven. Ik heb runderen en ezels en kleinvee, slaven en slavinnen verworpen en ik laat dit mijn heer meedelen om uw genegenheid te winnen. Statenvertaling zegt, om genade van u te ervaren. Jacob zoekt genegenheid. Maar genegenheid of genade zonder belijdenis van zonde, dat werkt helemaal niet. Toen niet en nu ook niet. Genade zonder verootmoediging, dat werkt gewoon niet. En wat is dan ook het antwoord van Esau? Nou broer, het is al zo lang geleden, we praten er niet meer over. Klaar, het is allemaal oké. Zegt Esau dat? Nee, hij zegt helemaal niks. Hij krijgt geen antwoord, vers 6. De bode nu keerde terug en zeide: we kwamen bij uw broer Esau en hij is reeds op weg, u tegemoet met 400 man bij zich. Nou, dan krijgt hij het Spaans benauwd. Dus dat eerste plannetje, dat werkt niet. Lieve mensen, velen bidden in Nederland om een opwekking en ik geloof dat dat meer dan ooit nodig is. Een opwekking in je gemeente, een opwekking in je eigen leven, een opwekking in Nederland. Meer geesteskracht, meer kracht tot getuigen. Een opdracht voor die. Men bidt voor een bepaalde zaak. En toch krijg je geen antwoord. Waarom niet? Wil de Heer dan niet antwoorden? Zeker. De Heer wil niets liever dan dat zijn kinderen in de volle kracht van hem zijn. Maar hij kan vaak niet, omdat er zonden in het leven van Gods kinderen zijn die hem dat belemmeren. En dat moet eerst opgelost worden. Ik las van de week de geschiedenis in Jozua 7. Daar gaat het over dat Israël heeft van de Here Jericho gekregen. Dat weet u wel, dat heeft de Heer gegeven. En dan is het volgende plaatje, dat is Ai. O, zeggen de officieren van Jozua, daar hoeven we de hele gemeente niet voor te vermoeien. 2.000-3.000 man, dat is meer dan voldoende. En dan gaan ze op weg. Maar dat wordt een grote fiasco, want ze worden teruggeslagen en er komen 36 mensen komen om. En dan zit Jozua in de problemen. Dan lezen we, en hij van de morgen tot de avond lag hij met de oudsten van Israël te bidden en te klagen: Heer, hoe kan dat nou? U hebt ons het hele land beloofd, u hebt ons die grote stad Jericho gegeven en er is er zo'n klein plaatsje en dat kunnen we niet eens innemen. Wat zullen uw vijanden dan wel zeggen? Die God van Israël stelt ook niks voor. En zo zit hij eigenlijk een beetje te klagen en te mopperen in Jozua 7 voor de Heere. En wat zegt God dan? Jozua, schij maar uit met bidden. Stop maar. Sta maar op. Want Israël heeft gezondigd. Israël ligt onder de ban en daarom kan ik niet meer meegaan met jullie. Dat was namelijk het hele grote probleem. Lieve mensen, als er zonde in het leven van Gods kinderen is, dan kan de Heer niet meer meegaan. Dan kun je bidden tot je in ons weegt, bij wijze van spreken, maar dan hoort de Heer niet eens. Want dat zijn uw zonden, zegt de Bijbel, die scheiding brengen tussen u en tussen mij. Dat wilde de Heere Jozua leren. Dat wilde de Heere Jacob leren. En dat wil de Heer ook ons vanmorgen leren. Wat we opvielen in de geschiedenis in Jozua 7, dat God niet zegt, Achan heeft gezonden, want dat was Achan die wat weggenomen had. Maar hij zegt, Israël heeft gezonderd. Israël ligt onder de ban. Wat betekent dat? Als een kind van God zondigt en dat niet voor de Heere beleidt, maar gewoon doorgaat, dan heeft dat niet alleen gevolgen voor zijn eigen leven, maar ook voor zijn gezin, voor zijn omgeving, voor de gemeente waarin hij functioneert. Het werkt als een olievlek. En daarom zegt God tegen Jozua, niet van Achan heeft gezondigd, maar Israël heeft gezondigd. Want toen Israël het zondeprobleem opgelost had, u weet, Achan die werd gestraft met zijn hele familie, heel tragisch, toen kwam de overwinning op aarde. Toen kon God weer meegaan. Maar het moest eerst opgeruimd worden. Een tweede poging van Jacob vinden we in vers 7 en 8. Daar lezen we, toen werd Jacob zeer bevreesd. Toen dus dat eerste plannetje niet lukte. En het werd hem bang te moede en hij verdeelde het volk dat bij hem was. Het kleinvee, de runderen en de kamelen in twee groepen, want hij dacht, indien Esau op de ene groep afkomt en die verslaat, dan kan de andere groep ontkomen. Hij dacht, daar heb je het weer. Het was een mooi plannetje. Zeer mooi plannetje. Een slimme man, die Jacob. Maar het werkt niet. Weet u, de nood van vele christelijke Jacobs is dat we de Heer hebben willen volgen. Maar dat we dat vaak op onze eigen manier doen. Hoe ik dat zo goed weet? Nou, ik ken mezelf ook een beetje na al die jaren. En dat is zo mens eigen. We geven wel vaak onze zonde aan de Heer. Daar begint het mee. Maar niet ons hele leven. Of een stukje ervan. We willen hem wel volgen. Maar veel dingen regelen we toch liever zelf. Net als Jacob de Heer een handje wilde helpen. We willen hem wel dienen. Ah, toch ook een klein beetje van de wereld. Want ja, je wilt toch meetellen, je wilt toch geen eenling worden. We zingen wel. Geest en ziel en lichaam, Heer, leg ik op uw altaar neer. Maar vele christenen zeggen, mijn seksuele leven, dat regel ik zelf wel. Alsof de Heer daar niks over te zeggen mocht hebben. We willen wel christelijk zijn, stel je voor, zeg. Maar we maken een heleboel dingen zelf uit. We zingen wel, Heer, ik ben uw eigendom, regelt u het maar. Maar ondertussen strijden we toch voor onze eigen rechten. Maar mijn broeders en zusters, zo werkt het niet in Gods koninkrijk. Misschien kent u het verhaal wel van graaf von Zinzendorf. Een onbekeerde man was op een gegeven moment in het Louvre in Parijs, een groot museum. En dan zag hij het schilderij van een gekruisigde Heer Jezus. Heel dramatisch schilderij, heel aangrijpend ook, terwijl het bloed langs de paal naar beneden zijpelde. En er stond onder, dit deed ik voor u, wat doet u voor mij? En dat trof hem als een weerlicht. En hij knielde daar neer en hij zei, Heer, als dit werkelijk waar is, als u dit voor mij gedaan hebt, dan geef ik nu ter plekke mijn leven aan u. Nou, en ik weet niet of u de biografie van Zinzendorf wel eens gelezen hebt. Deze man heeft ontzettend moeten lijden. Hij werd uit de familie gestoten. Hij werd onterfd. Hij was rijk, maar hij werd straatarm. Maar hij is voor duizenden, hij is ook de stichter geweest van de Herrenhoeters, weet u wel. Hij is voor duizenden en tienduizenden tot een zegen geweest. Willen wij alles aan de Heere geven? Alles wat we bezitten. Want alles wat we bezitten, hebben we voor hem en van hem gekregen. Er is nog een derde en laatste poging, want Jacob geeft het niet zo gauw op. Wij mensen zijn hardnekkig hoor, en taai. Vers 14 en 15, hij probeert het met een geschenk. Toen nam hij van hetgeen hij verworven had, een geschenk voor zijn broeder Esau. 200 geiten, 20 bokken, 200 ooien, 20 rammen, 30 zogende kimmelinnen, ja, met haar veulens, 40 koeien, 10 stieren, 20 ezelinnen. Ik heb ze voor je opgeteld, meer dan 500 beesten. Hij probeert het met een geschenk. En wat voor een geschenk? Jacob was niet gierig. Dat kan je niet zeggen. Een vorstelijk geschenk. Hij zat niet op zijn geld. Zoals helaas sommige christenen vandaag. Wat wilde hij daarmee met dat geschenk? Nou, dat staat in vers 20. Hij dacht namelijk, laat ik hem verzoenen met het geschenk dat voor mij uitgaat. En daarna wil ik zijn aangezicht zien. Misschien zal hij mij goedgunstig zijn. Dus hij probeerde het op een andere wijze. Maar ook dat werd een jammerlijke vergissing. Jacob, waarom vertrouw je niet op de Heere die jou zo geholpen heeft? God neemt geen geschenken van ons mensen aan. Niet van werk, niet van geld, niet van goed. Dat kan nooit in de plaats komen van belijdenis en verontmoediging. Jacob had zichzelf altijd heel aardig kunnen redden. Een slimme man. Slimme plannetjes. Maar als hij dan ziet dat al zijn drie plannen mislukt zijn, dan gaat hij bidden. Merkwaardig, hè? Mensen die nooit of nauwelijks bidden, gaan altijd zeer intensief bidden als ze in de nood komen. Maar God moet dan die nood, dat probleem, maar even weghalen. Maar zo werkt het natuurlijk niet. De Heere brengt vaak ongelovigen in de nood, omdat ze hem zullen zoeken. En God brengt vaak zijn kinderen in de nood, opdat ze helemaal op hem zouden vertrouwen. Dat is niet makkelijk. Maar het is wel de enige weg die God aanbiedt. God laat vaak moeilijkheden in het leven van zijn kinderen niet toe, niet om ons te plagen, maar omdat hij zo graag verder met ons wil. Om een heerlijke openbaring van zichzelf te geven. En als dan tenslotte Jacobs al zijn menselijke pogingen gefaald hebben, hebben dat gelezen, dan brengt hij zijn vrouw en kinderen over de beek, de Jabok. En zelf blijft hij alleen in de nacht achter. En dan lezen we in vers 24. Zo bleef Jacob alleen achter en een man worstelde met hem totdat de dag aanbrak. Mijn broeder en zuster, hoe lang worstelt u nog met de man? Wat wilt u niet prijsgeven, waar de Heer al lang zijn vinger op gelegd heeft? Wat zijn nog uw steunsels in dit leven? Wat houdt u nog vast? Uw baan, uw titels misschien, uw geld, uw goed. We hebben het allemaal in bruikleen gekregen. En de Heere wil dat hij dat aan hem geeft. En dan kan hij er geweldige dingen mee doen. Een man worstelde met hem. En dan lezen we in vers 25 dat Jacob tenslotte in die worsteling gebroken wordt in eigen kracht. Waarom? Omdat de Heere hem zo graag wilde zegenen. Maar voordat de mens gebroken is, kan God ons niet zegenen. Want wat gebeurt hier? Jacobs heup werd aangetikt, zou je kunnen zeggen. De kracht van een man zit in zijn heup. Als medisch is dat vastgesteld. En Jacob moest eerst in zijn menselijke kracht gebroken worden, toen de Heere hem kon gebruiken. Ja, we kunnen het lang volhouden. We kunnen lang met een man worstelen. Totdat we het prijs geven. Maar vaak moet de Heer ons dan eerst in onze eigen kracht breken. En wat zegt Jacob dan? In vers 26. Maar deze nog niet door. Ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. Nee, Jacob. Je moet schuld belijden. Je moet de bouw opruimen. Dan kan de Heer je pas zegenen. De Heer geeft hem nog geen kans. Vers 27. Daarop zei de engel des Heeren, wat de oud-testamentische openbaring van de Heer Jezus is. Hoe is uw naam? Wist de Heer dat dan niet? Ja, natuurlijk wist de Heer dat wel. Maar hij wilde dat hij hem zelf dat zei. En dan komt het over zijn lippen en dan pest hij er als het ware uit. Jacob, bedrieger, hielenlichter. Dat was zijn belijdenis. En pas dan komt de zegen. Vers 29. Daarop vroeg Jacob, zeg mij toch uw naam. Maar hij antwoordde, waarom vraag je naar mijn naam? En hij zegende hem al daar. En Jacob noemde die plaats, vers 30, Pniel. Want zei hij, ik heb God van aangezicht tot aangezicht gezien. En mijn leven is behouden geworden. En de zon ging over hem op toen hij door Pniel getrokken was. Toen Jacob gebroken was in eigen kracht, toen kon de Heer hem zegenen. En de zon ging op boven Pniel. Het aangezicht van God betekent dat. En hij kreeg een nieuwe naam, Israël, Godlover. Er begon een nieuwe dag. En dat kwam weer goed tussen de beide broers, hè, dat hebben we gelezen in vers 4. Esau snelde hem tegemoet, omarmde hem, viel hem om de hals en kuste hem. Deze geschiedenis, lieve mensen, is ook een profetisch gebeuren, een profetisch vergezicht zou je kunnen zeggen, voor Gods oude volk Israël, wat binnenkort gaat plaatsvinden. Ook Israël worstelt in zijn vlees nog met de man, als u begrijpt wat ik bedoel. Ook Israël moet nog door de Penielsnacht. Leest u maar Jeremia 30 en zoveel andere teksten. Ook Israël moet nog gebroken worden in eigen kracht. Maar dan breekt er voor Israël straks de nieuwe dag aan. En gaat het volk, God dit volk bijzonder zegenen. Tot heil van de mensheid. Lieve mensen, we leven in bijzondere tijden. Als ik die beelden op televisie zie, ik weet niet of u het allemaal vergaat. Dan moet ik zo vaak denken aan dat lied uit Johan de Heer. Al de tekenen onze dagen zeggen mij zijn komst genaakt. De laatste 30 jaar, een van de dingen die de Heer Jezus noemde als tekenen van de eindtijd, is dat de aardbevingen zullen toenemen. De laatste 35 jaar ongeveer zijn de aardbevingen met 400% vermeerderd in sterkte en in aantallen. Nou, dit jaar is nog geen 3 maanden oud. We hebben er al 3 gehad. Nieuw-Zeeland, Chili en de laatste was Japan. Vreselijke dingen. En het gaat maar door. Voetstappen van de komende koning, als je goed luistert. Politiek, economisch, financieel, economisch. De natuur, alles loopt muurvast. Maar de Heer heeft het gezegd. Niemand weet de dag of het uur. Oh, zeggen de boel mensen, kunnen we nog wel leven? Nee, maar let op de tekenen die aan mijn komst voorafgaan. En als je dat weet, dan is het zaak voor een kind van God om je leven op orde te hebben. Want de Heer kan vandaag komen. Of morgen. Kan zelfs vanmorgen nog. En er staat een hele mooie tekst in Malachi. Bereid u om uw God te ontmoeten. En dat kan elk moment. De duivel, de diabolos, is ontzettend bezig om verwarring te stichten onder Gods kinderen. Want hij is bijbelgetrouw, hoor. Hij weet dat de Heer gauw komt. Hij is de laatste streek aan het uithalen. Gods oordelen gaan over deze wereld komen. Voor een mensheid die hem heeft afgewezen. En voor Israël breekt straks de nieuwe dag aan. Ziet u wel dit hele gedoe in het Midden-Oosten, waar Israël in wezen niks mee te maken heeft, dat toch weer om Israël gaat? De president van Soedan zei, dit is het begin van onze tocht naar Jeruzalem. Dan denk ik, wat heeft dat er nou mee te maken? Nou, alles. En die leider van die moslimbroederschap uit Egypte, die jarenlang verbannen is geweest. Het eerste wat hij zei, dit is het begin van de vernietiging van alle Joden. Ziet u de dingen in profetisch verband? Het heeft allemaal met elkaar te maken. Alles trekt op naar Jeruzalem. Want daar komt de komende koning. Die gaat regeren op de troon van David. Dat heeft God gezegd. En God zal al die volken brengen die kant op. Maar dan gaat hij ingrijpen. Lees maar Ezekiel 38 en 39, dan weet u. Wat is er nog in ons leven, lieve mensen, wat opgelost moet worden voordat de Heer komt? Hoe lang worstelen wij nog met de man? Spoedig breekt de grote dag aan. Dat de Heer ons komt halen voor het grote bruiloftsmaal. En dan mogen alle zitten die gekocht zijn door het bloed van Jezus Christus. En dan zal de Heer Jezus daar in het stralend middelpunt zijn. En dan zullen we hem aanbidden. Lees Openbaring 4 en 5 maar eens. Prachtig. Dan gaat het om hem. U, Heer Jezus, bent waardig te ontvangen. De lof, de dank en de aanbidding. Die naam die hier nog zo vaak verguisd en vernederd en belast wordt. Die zal daar alle eer en alle glorie krijgen en alle aanbidding. Het is hem. Hij is zo waard. We zien er met elkaar naar uit. Laten we ons heiligen en reinigen. En bereid zijn, heren, broeders en zusters, voor dat moment. De Heere zegen u allen. Amen. We willen samen danken. Heere, we danken u voor uw grote liefde. We danken u voor de kracht van uw woord. We danken u dat u door uw woord en geest altijd tot ons spreken wil. We danken u dat we in deze tijd mogen leven waarin we zien hoe gij de schriften in vervulling brengt. Heer, het is aan de ene kant een chaotische tijd. Maar aan de andere kant een tijd waarin we u bezig kunnen zien. Met uw volk Israël, met deze wereld. Maar ook uw gemeente en uw vijand zal trachten om de zaak door elkaar te haspelen. Om christenen tegen elkaar op te zetten. Maar Heere, laat ons dan heel dicht schuilen bij u. En als er dingen in ons leven zijn, dan zegt u, kom toch tot mij. En laat ons er samen richten, al waar u zonde als scharlaken. Ik zal ze witter maken dan sneeuw, wit. Door het kostbare bloed van de Heer Jezus. O, we danken u voor deze genadetijd. We danken u dat we als christenen ook rijke mensen mogen zijn. Met een geweldig perspectief, met een geweldig uitzicht. Heer, de wereld die gaat de nacht in. Onvoorstelbaar. En daarom willen we dat zoveel die we kennen in onze families, kinderen, kleinkinderen, misschien ouders, dat ze u mogen leren kennen. En willen ons nog voor velen, heren, tot een zegen stellen. Ook voor die vele christenen. Die in de problemen zitten door allerlei oorzaken. En we horen er bijna elke dag. O Heere, spreek tot hen. En misschien wilt u ons gebruiken om ze te helpen. Niet om ze te veroordelen, maar om ze te helpen de weg weer achter u aan te gaan. Dank u voor uw woord, Heer. Dank u voor elkaar vanmorgen. Ik wil ook bidden voor de dienst van vanavond, voor onze broeder die het woord mag brengen. Zegen hem ook daarin. En zo willen we elkaar aan u opdragen, Heer, voor de troon van uw genade. Dank u voor alles en geprezen zij uw naam. Amen. Ons slotlied is Johan de Heer 299. De Heer zal komen, ja, weldra wees voor zijn komst bereid. En dan het refrein, zult gij gereed zijn als de bruidegom komt. We zingen de drie coupletten. Na het tweede willen we de zegen ontvangen en zingen we daarna nog het derde. Dus 1 en 2 na de zegen, het derde. En ik heb begrepen dat u met alle drie coupletten gaat staan, hè, broeder? Ja, nou ja. Ja.
Oh.
En de geest en de bruid zeggen kom. En wie het hoort zeggen kom. En wie dorst heeft komen en neem het water des levens om niet. En hij die deze dingen getuigt zegt ja ik kom spoedig. En u mogen de genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest. Met een ieder van ons zijn en blijven. Totdat Jezus komt. Geprezen zij zijn naam. Amen.